Hallo allemaal, welkom bij Potje Hockey, de podcast van de KNHB. In deze podcast praten wij iedere laatste donderdag van de maand met experts en ervaringsdeskundigen uit de sport- en hockeywereld over verschillende thema's binnen de hockeysport. Mijn naam is Sascha en ik ben de host van deze aflevering. En in deze aflevering besteden we aandacht aan technisch beleid. Want nu de dagen weer korter worden en de temperatuur buiten steeds meer daalt, naderen we het einde van het jaar. En dat betekent een mooi moment om eens terug te kijken op afgelopen jaar, maar zeker ook om vooruit te kijken naar komend jaar. Want wat is er afgelopen jaar allemaal gebeurd als het gaat om technisch beleid? Hoe maak je een gedegen beleidsplan voor komend jaar? Wat komt er allemaal bij kijken? Wie heb je daarvoor nodig binnen je vereniging? Over dit soort vragen ga ik deze aflevering in gesprek met twee gasten die hier heel veel over weten en hier ook allebei dagelijks mee bezig zijn. Naast mij zitten Ludger Brenninkmeijer en Danny Post. Welkom allebei.
Dankjewel.
Ludger, ik begin met jou. Jij bent adviseur van de KNHB op het gebied van technisch beleid. Daarnaast ben je opleidingsmanager van de technisch managementopleidingen van de KNHB. Je bent zelf lang technisch manager geweest. Daarnaast heb jij een eigen bedrijf waarin je verenigingen ondersteunt op het gebied van verenigingsadvies en dan specifiek technisch beleid. Dus volgens mij een wandelend orakel op dit gebied en daar gaan we volgens mij heel veel vragen aan jou stellen. Dan aan de andere kant Danny Post. Danny, jij bent zelf technisch manager jeugd bij Vordaan, al ruim 5 jaar geloof ik. Daarbij heb je zelf veel trainer-coach ervaring en ben je ook lang betrokken geweest bij een van de opleidingsteams van de KNHB. Dus volgens mij hebben we met jullie zowel vanuit de achtergrond, de theorie en uit de praktijk veel ervaring aan tafel. Dus ik zou eigenlijk eerst willen vragen of jullie je nog wat uitgebreider zouden willen voorstellen. Ludger, wil jij beginnen?
Nou, je hebt eigenlijk al heel veel gezegd. Je zei, ik ben ook al technisch manager geweest. Ja, en dat is bij Hockeyclub Amsterdam. Daar is eigenlijk de roots voor mij om met de ervaring. Hoe ga je nou om met opleiden en wat doe je nou als uit de kluit geworden trainer die iets meer doet dan een gemiddelde trainer of coach. Maar wat betekent dat nou? Is dat dan de ballen verzamelen, een paar mensen aanstellen of zit daar meer achter? Dat heeft mij altijd wel gefascineerd en van het een komt het ander.
Ja, daar gaan we het nog veel uitgebreider over hebben, wat dat dan allemaal inhoudt. Dankjewel, Danny.
Ja, niet een opleidingsachtergrond als het gaat om PABO of ALO of iets in die zin. Gewoon ooit begonnen met hockey bij Vleetjemaren, daar kennen Lutge en ik elkaar ook van. Op een gegeven moment geënthousiasmeerd worden om traingevend te coachen. Mede door Lutge ook wel aangespoord om dat steeds meer te gaan doen. Veel ervaring ook opgedaan als trainercoach bij Kampong in de topjeugd. Op een gegeven moment ook mijn eerste stappen, naast dat ik dat op Vleetjemaren deed, technisch manager bij Hockeyclub Bemmel. Een heel leuke ervaring was, een vereniging die best in opbouw ook was, waar ik veel ruimte kreeg om mezelf ook te ontwikkelen. En inderdaad nu al in mijn zesde seizoen bij Vordaan. En op een gegeven moment van je passie je werk gaan maken. En tot de dag van vandaag daar nog eigenlijk heel veel plezier in. Dus elke dag op mijn fietsje naar mijn werk toe om daar weer met hockey bezig te zijn.
Ja. Nou, dat enthousiasme dat gaan we hopelijk ook overbrengen vandaag aan onze luisteraars. Even nog over de opbouw. Voor de trouwe luisteraars is dat niets nieuws. Maar we gaan zoals altijd weer in 2 kwarten, dus in 2 keer 17,5 minuten, in gesprek over het onderwerp. Tussendoor hebben we even een korte rust en we sluiten af met shootouts en een cooling down. Dus ik ga zo de timer aanzetten en dan zou ik zeggen, we gaan aan de slag. Dan gaan we beginnen aan het eerste kwart. Mijn eerste vraag is eigenlijk aan jullie, wat is technisch beleid nou precies? Want we hebben het er in de hockeywereld heel vaak over, maar zonder dat we die definitie nou echt goed hebben, wordt het denk ik best een lastig gesprek vandaag. Dus waar denken jullie aan? Wat is voor jullie technisch beleid? Ludger, zou jij willen beginnen?
Inderdaad een belangrijke vraag, want ik krijg er heel veel verwarring over. Als ik bij een vereniging rondloop, en ik zie er nogal veel, en je vraagt, hebben jullie technisch beleid? Dan heeft iedereen er wel een andere invulling aan. En dat heeft mij ook getriggerd om na te gaan denken over wat we het vandaag over gaan hebben. Van, kunnen we niet meer uniformiteit gaan brengen, zodat iedereen beter begrijpt waar je het met elkaar over hebt. En zodat het ook voor iedereen beter wordt om daarin te functioneren. Wat is dan technisch beleid? Ja, is dat dan de trainer aanstellen? De ballen klaarleggen? Een bellijstje maken? Of gaat dat verder? En mijn beleving is technisch beleid veel meer dan dat. Technisch beleid betekent, heb je een idee als vereniging over hoe je bijvoorbeeld in dit geval jongeren wil opleiden? Heb je een visie op opleiden? Heb je überhaupt een idee vanuit je DNA van je vereniging? Waar sta je dan voor? Hoe wil je dan daarmee omgaan? Ben je een prestatieclub die alleen maar voor de winst gaat? Of ben je een club die mensen meer wil opleiden en een bepaalde ervaring wil meegeven? Wil je een familieclub zijn waar je zegt lang leven de lol en we doen het hier met elkaar? En ik chargeer allemaal, maar je ziet, het kan heel veel dimensies hebben. Dus het gaat er vooral om, hoe kijk jij naar de sport zelf en hoe ga je die implementeren in jouw vereniging? Dat is even de functionaliteit. En waar ik wel belangrijk vind, dat je ook nadenkt, op welke wijze ga je het dan uitvoeren? Dus ja, de hoe-vraag, hè? Dus de waarom-vraag is heel goed, de duiding, te weten waar je heen gaat. De wat-vraag weten we met z'n allen ook heel snel in te vullen. Wat heb je daarvoor nodig? Ja, dat is een veld en dat zijn ballen en dat zijn trainers. Maar de hoe-vraag, hoe geef je daar vorm aan? Hoe kom je daar? Net zoals de wedstrijd, de tactiek. Dus als je gaat aanvallen, hoe ga je dan aanvallen? Met z'n allen blind naar voren? Of ga je aanvallen over links of over rechts? Die afspraken, om de metafoor te houden, die zijn in mijn ogen cruciaal. En dat is eigenlijk de basis van technisch beleid.
Ja, want dat, wat mijn ervaring tot nu toe ook al is geweest, dat het eerste wat je doet als je ergens als technisch manager aan de slag gaat, is vragen van, wat is jullie huidige beleidsplan? En dan krijg je een document toegestuurd. En,
als ze die hebben?
De verenigingen waar ik nu van aan slag ben gehad, die hadden in ieder geval wel een document. En dan is altijd even de vraag hoe oud dat document is, dat dan wel weer. Wanneer het geschreven is. Maar inderdaad, wat je zegt, is heel vaak tenminste in mijn ervaring geweest, een uiteenzetting van de huidige situatie. En dan inderdaad een aantal praktische zaken die dan vastgelegd zijn. Bijvoorbeeld over invalbeleid of zo. Daar wordt toch nog wel vaak wat over geschreven. Hoe gaat het om invallen? Maar wat ik inderdaad heel erg vaak mis is, waar wil je inderdaad met elkaar naartoe? En hoe gaan we dat met elkaar realiseren? Dus er mist altijd een stukje, vind ik, ambitie in zo'n beleidsplan dan. En er mag best wel wat ambitie vanaf druipen. Van oké, we staan nu hier, maar we willen graag daar naartoe.
Ja, volgens mij, wat je ook veel ziet, Danny, is dat het beleid uit noodzaak wordt geschreven. Niet zo vanuit de wil van, wat jij zegt, die ambitie, waar willen we naartoe? Maar noodzaak. Oh jee, hoe gaan we nou weer om met die eeuwige discussie over teamindelingen? Ja, je lacht al, maar daar zit vaak de crux. Elk jaar weer anders. En dan denken ze, moeten we misschien daar toch maar iets over opschrijven. Want dan zijn we gedekt. Of dan hebben we iets voor het jaar daarna. Wat overigens dan vaak weer van tafel gaat. En verzinnen we weer iets nieuws halverwege het jaar. Maar daar zit vaak de aanleiding. Dat is dus negatief in mijn gedachte. Want dan gaat het over, we hebben een probleem, die moet opgelost worden. In plaats van het plan, wat Danny net al mooi zegt. Waar wil je nou naartoe? En wat hebben we daar dan voor nodig? Want ja, een trainer of een coach of een technisch manager, Danny, word jij nou blij van een vereniging als je zegt, ja, we hebben iemand nodig die eventjes de teams indeelt. We hebben iemand nodig die problemen van tafel haalt.
Ja, dat is natuurlijk nooit de boodschap aan de voorkant, maar dat zie je natuurlijk soms wel gebeuren, ja.
Wat zou jou dan triggeren om te zeggen, zo'n vereniging, wauw. Ik weet nog dat we het samen erover hebben gehad toen jij met Verdaan aan de gang ging. Wat bracht jou daar in vervoering?
Op het moment dat ik ergens ga solliciteren als technisch manager, probeer ik altijd wel een beetje uit te zoeken van wat zijn de karakter van zo'n vereniging. En dan probeer je aan de voorkant gewoon eens te lezen op zo'n site als ze wat over een geschiedenis kunnen vertellen. Of wat voor type commissies zijn er. Hè? Is het alleen maar bijvoorbeeld een tophockeycommissie, een prestatiecommissie, dat soort dingen. Of hebben ze ook een commissie die over bepaalde maatschappelijke onderwerpen gaan. Dat triggert mij dan vaak wel. Dus een vereniging met een duidelijke identiteit, een duidelijke cultuur, een duidelijk karakter, ja, dat zijn leuke aanknopingspunten. Om daar vervolgens mee aan de slag te gaan en de richting ook aan te gaan geven.
Maar was het niet zo dat ze je ook eigenlijk probeerden uit te dagen in, vertel jij nou maar hoe je dingen ziet en dit is onze opdracht, hier willen we naartoe en help ons daar een invulling aan te geven?
Een van onze eerste gesprekken die we hadden, de aanleiding was, dat zie je toch ook wel vaak gebeuren, is dat zo'n sollicitatie van een technisch manager vaak wordt uitgestuurd als het ervoor, of ze zag ze zeg niet lekker is gelopen. Of zonder mijn voorgangers tegen de schenen schoppen, dat was onrust toen ik kwam. Ze hadden net een ledenenquête gehad. En dat was natuurlijk wel heel erg fijn, want daar kwam wel heel veel naar voren van, dit en dit en dit missen wij, of die zijn we ontevreden over. Of, in ieder geval, het was een lijst met constateringen. Dus in die eerste gesprekken gaf mijn bestuurslid wel aan van, hier willen we naartoe, hier willen we verbeteringen zetten. En dan is voor mij altijd dan de vraag van, kan ik mij daar mee verenigen? Het gaat niet om mijn visie, maar ik moet daar wel natuurlijk onderdeel van gaan zijn. En daar herkende ik heel veel in. Dus dat was het aanknopingspunt om vervolgens daarmee verder te gaan. Ja. Als je dat bedoelt.
Precies. Hè. Dus jullie waren bezig met het maken van een plan. En er waren behoeftes, er waren ideeën en er werd dus de expertise ingeroepen om met elkaar, hè, dus ook vanuit ieders rol, een plan te maken van oké, hoe gaan we dan die toekomst met elkaar in? In plaats van, we hebben hier een probleem, we hebben een factuur, ga even zitten en veel succes. Dat zijn wel twee verschillende dynamieken die ik heel veel zie.
Ja.
Dus eigenlijk als ik hem samenvat, wat jullie betreft, het belang van zo'n technisch beleid is eigenlijk om niet van probleem naar probleem te hoppen en dat op te lossen, maar om dat voor te zijn en meer naar de lange termijn te kijken. Klopt dat?
Ja, en dat wil ik aanvullen ook, is dat je gaat nadenken, dat heb je dan ook als ruggensteuntje, het beleid. Welke mensen horen er dan dus ook bij? Als wij dit voorstaan, wat voor een technisch kader hebben we dan? Hoe hoor je vaak, dat had ik ook, zeker in Amsterdam, dan kwam er weer iemand vanuit het bestuur en die vroeg aan mij, zegt Lutger, Heren 1 ligt weer open volgend jaar, heb je nog een naam? Of, ja, wacht even, het is toch zo dat die coach daar kampioen is geworden, zou dat niet iets voor ons zijn? Terwijl ik steeds een wedervraag had, maar wacht even, wat voor een type zoek je? En dan is het stil. En ik denk dat dat heel cruciaal is. Ga niet mensen binnenhalen op basis van een succes die je niet kan maatstaan voor je eigen vereniging. Want waar is dat succes aan opgehangen? Kan ook toeval zijn. Mm-hmm. Betekent dat die persoon zo goed is? Maar dan nog, past die persoon ook daadwerkelijk in de cultuur van jouw eigen vereniging?
Ja, maar dan heb je het al over een profiel. Ik zou nog een stap ervoor willen maken. Is van, welke functies creëer je überhaupt in je organisatie? Toen ik bij vandaan kwam, merkte ik dat er bijvoorbeeld voor een coach waren er wel iets van 4-5 aanspreekpunten waar die bij terecht zou kunnen. Maar als ik dat uit mijn eigen ervaring als coach kan herinneren, als ik ergens helemaal dol van werd, is als er 4-5 mensen met mijn werk zich bemoeiden. En ik wilde wel graag ergens een ruggespraak hebben en aansturing, maar dat moest wel duidelijk zijn. En zonder dat het ooit zo is uitgelegd, als ik er zelf een beetje tussen de uitleg van al die functies doorlees, was er op een gegeven moment ook een functie gecreëerd, omdat de vorige functie niet goed werd ingevuld. Dus er werd er maar een functie bijgeplakt. En op een gegeven moment wordt dat soort van ingewikkelde spinnenweb waar de logica totaal van ontbreekt. En dus op een gegeven moment je organisatie ook niet meer faciliterend is aan de richting die je wil hebben. Maar ja, om een goede organisatie in te richten, moet je dus ook wel richting hebben.
Ja,
ja. Ja, kortom, dus beleid zit in twee dingen. In visie hoe je dus omgaat met het product hockey.
Ja.
En de vraag, hoe ga je dus dat inrichten? Welke taken heb je daarin? Welke communicatielijnen liggen? Welke verantwoordelijkheden? En die twee dienen ook een relatie met elkaar te hebben.
Ja,
ik zeg altijd maar, houding, dat wat je voorstaat, moet congruent zijn met het gedrag. Dat wat je uiteindelijk doet.
Ja.
En wat zien we vaak? Dat er ook wel eens als er beleidsplannen liggen, we A zeggen, maar het is wel heel handig, hè, om het gedurende het seizoen toch beter gaan doen. Want het komt net wat beter of makkelijker uit. Ja, daar gaat het schuiven.
Ja, en dat naleven, hè, van je plan, daar gaan we het straks uitgebreider over hebben. Denk goed om te onderscheiden. Hè. Dus je hebt in eerste instantie de visie. Wij noemen dat volgens bij de KNB ook wel DNA van een vereniging. En dan hebben we meer het hoe-stuk. Ik zou eerst graag nog even op dat eerste stuk, dus die visie, dat DNA. Ik kan me best voorstellen dat veel verenigingen dat best lastig vinden. Ja. Hoe kom je er nou achter wat je DNA is?
Nou, is één antwoord op. Ga met elkaar in gesprek.
Ja.
En ga vooral niet projecteren of nadenken. Ik kom nogal wat op clubs, of ik mag nogal eens wat workshops geven, of andere bijeenkomsten. En dan vraag ik, en die hebben ook in de opleiding technisch management zitten, niet voor niks dat we hier zitten, na 10 jaar. Stellen we rustig de vraag van, wat zijn eigenlijk de motivatoren van spelers? En wat betekent dat voor topsporters en wat betekent dat voor breedte sporters? En er zijn onderzoeken naar gedaan en er zijn dan zeg maar 3 hoofduitkomsten. Als je gewonnen hebt, nou hartstikke leuk, dus ik wil de volgende keer weer gaan, want ik ga weer voor de winst. De tweede is ontwikkelen. Hey, ik heb iets getraind deze week en potverdorie, het is gelukt in de training. Wauw, dus ik ga de volgende keer weer iets, want ik wil nog verder komen. Of de derde is, zoals we het noemen, fair play. De goede verstandhouding in het veld, de sfeer die er is, de scheidsrechter die op een juiste wijze fluit, noem het allemaal maar op. En als wij dat aan bestuurders vragen, komen ze standaard, nou, de uitzonderingen daar gelaten, komen altijd met het antwoord, topsporters gaan voor het winnen en breedte sporters gaan voor die fair play, plezier. Die plezier. En wat blijkt uit al die onderzoeken? Dat A, er tussen die twee geen verschil is. En B, En je raadt het misschien al. Wat is het antwoord?
Ze willen ontwikkelen.
Ze willen allemaal ontwikkelen. En dat is by far. Gewoon 80% wordt het dan benoemd. Dus als je als bestuur niet weet wat jouw leden beweegt, wens ik die leden heel veel succes met een bestuur die dus een beleid gaat maken op topsporters op winnen en breedtesporters op plezier. Dan heb je de plank compleet misgeslagen. Dus ga daar nou eens beginnen. Ga eens goed kijken in je vereniging met gesprekken. Wat is hier de kern?
Ja, van de hele geest hoor, want de onderzoek ken ik ook. En die zit bij mij standaard in de basisopleiding die wij, of tenminste coachopleidingen die wij op voordaan geven. En standaard wordt inderdaad het ook volledig volgens het cliché ook beantwoord. En iedere keer is het toch wel weer een eye-opener voor al die coaches ook. Om dat zo te zien. Dus dat zit blijkbaar toch heel erg in het voordeel van die diverse doelgroepen die je binnen je vereniging hebt. Ik zit even na te denken hoe we dat aan de voorkant hebben gedaan. Dan moet ik wel eerlijk zeggen dat toen ik binnenliep, en voor degenen die de club een beetje kennen, was in het clubhuis zijn geweest. Nou, jij vertelde onlangs. Dan hangt al boven de bar al heel groot de visie van de vereniging. Als je overal rond het complex loopt, zie je overal de term samen voordaan. Dus in zekere zin is dat wel een vereniging die misschien ook wel door de leeftijd wel een bepaalde DNA ontwikkeld heeft. Ik heb natuurlijk ook de groei van Vleetje Mare mee mogen maken, bij Bemmel gezeten. Dat zijn wat relatief wat jongere verenigingen. Ook verenigingen die in een korte tijd heel erg gegroeid zijn door Phoenix-locaties. Veel mensen die er in één keer bij zijn gekomen, waardoor je DNA toch wel wat vager wordt. Hè? Of misschien wel ook wel veranderd. En dan is inderdaad het heel belangrijk om niet in de valkuil te stappen om heel snel iets op papier te willen zetten en dat eventjes te doen met 3 man om de tafel. Dat zegt een technisch manager, zegt een bestuurslid en zegt nou wellicht nog een voorzitter of zo.
Of een overbetrokken ouder.
Of een overbetrokken ouder om snel even iets op papier te gaan zetten en dat dan als die stip op de horizon of dat de DNA van de vereniging te laten zijn. Weet je, ga echt kijken wie zijn stakeholders binnen je vereniging. Die ook een grote groep vertegenwoordigen om daar, we hebben dan destijds, en daar was jij toen ook bij, hebben met elkaar een brainstorm sessie georganiseerd waarbij we over een aantal onderwerpen echt hebben nagedacht. En dat is de basis, het fundament geweest waar we vervolgens de rest van het beleid op hebben gebouwd.
Ja, het is net zoals schilderen jongens. We vinden het allemaal hartstikke leuk om gelijk die mooie eindkleur op de wand te zetten. Maar als je daarvoor niet schuurt en plamuurt en schoonmaakt, et cetera.
Goeie onderlaag.
Wat is het dan? En het gaat dus die voorbereiding, als je hier een duurzame relatie mee wil ontwikkelen, is die cruciaal. En die gesprekken, jongens, ik kan het niet meer of minder benadrukken dan we nu doen. Denk ook maar aan de ouders. Want dat is natuurlijk ook zo'n groep die een bepaalde idee heeft en daar best een stempel, en steeds meer in clubs. Ik denk ook daarom dat het beleid ook heel belangrijk is om je goed kunnen uitspreken naar ouders wat je van elkaar verwacht en hoe je het op de vereniging doet. Ga maar zijn ouders vragen, jaarlijks, hoe zij naar kijken. Ik heb ook een jongetje C1 in Amsterdam mogen trainen, waar Billy Bakker onder andere in zat. En we hebben die kinderen eerst laten invullen in een vragenlijstje individueel. Wat wil jij dat jaar bereiken?
Ja.
En dat zijn jochies dan van 11, 12, 13. En wat denken jullie dat die opschrijven? Denken jullie opschrijven, we willen kampioen worden? Terwijl ze het jaar daarvoor landskampioen waren?
Je zou het toch ergens wel verwachten.
Ja, maar het waren hele andere antwoorden. Het waren antwoorden als een vriendenteam voor het leven. En dat iedereen zichzelf mag zijn. Ja, dat zeggen kinderen van 11. Ja. Iedere keer als ik dit vertel, oh wat mooi. En dat hebben we niet in de mond gelegd, dat komt echt uit hun. Dus realiseer je ook, luister goed naar je leden. Want dit zijn antwoorden die je zelf bijna niet had kunnen verzinnen. Ja. En als we dan in het begin van het jaar met die ouders even gaan zitten, om de juiste afspraken te maken, hoe gaan wij zo'n jaar in? En ik aan die ouders vraag, maar wat denken jullie, wat jullie zoon heeft opgeschreven? Wat zeggen zij dan in koor?
Kampioen worden.
Nee, landskampioen worden. En dat ik dan echt op het scherm moet laten zien wat de antwoorden van hun zonen zijn. Dat zijn zulke belangrijke momenten, want dan ontstaat er besef. Dan wordt er pas eigenlijk echt een dialoog opgestart, zonder dat we roepen, ja, zo is het eenmaal besloten.
Ja, en deze kunnen we denk ik groter trekken dan alleen jongens C1 van Amsterdam, maar dus ook echt, hè, ga met je leden in gesprek, neem de tijd ook om erachter te komen wat je DNA is.
Ja, blijf dat dus ook doen. Wij hebben ook heel duidelijk een einddatum aan ons beleidsplan. Niet dat we aan het einde van het beleids, periode, zeg maar, het plan naar de prullenbak schuiven en dan weer van blanco opnieuw gaan doen. Maar wel op het moment dat, zeg maar, ons beleidsplan afloopt, weer hetzelfde riedeltje weer gaan herhalen. Dus weer die brainstorm sessie te gaan organiseren. Weer met elkaar te gaan bespreken van oké, waar staan we nu en waar willen we weer voor de komende jaren heen.
En dus ook weer in gesprek gaan met leden, met doelgroepen.
Ja, misschien dat je, het ligt natuurlijk aan of je, kijk, als je echt helemaal van scratch af aan zo'n beleidsplan gaat maken, hebben wij het toen heel erg breed getrokken. En op een gegeven moment, je gaat natuurlijk wel elk jaar je beleid evalueren. Dus het is ook niet zo dat je 5 jaar lang bijvoorbeeld niet luistert en dan weer opnieuw gaat herrijken. Dus op het moment dat je gaat herrijken, kan je dan natuurlijk ook wel wat kleiner aanpakken. Maar waar het in de kern om gaat, is dat je er wel ergens een herrijk moment gaat kiezen.
Want onderschat niet welk mechanisme hierin zit als we zeggen ontwikkel opstootjes, gesprekken, elkaar zien. Het is heel makkelijk om via de band, zeker het hockeyen. Als we kritiek hebben, doen we het liever via iemand anders. Hè. Dat is prettiger, is makkelijker. En dan zijn wij er vanaf en dan mag iemand anders de hete kolen uit het vuur halen. En hoe vaak gebeurt het? Toen ik ook op Amsterdam zat, want ik was daar technisch manager of commercieel manager. En ik hoorde het bestuur een vergaderingen hebben. En als de deuren open ging, dan wist ik al na de vergadering wat er gebeurde. Dan kwamen ze bij mij weer in. Zegt Lutgar, kunnen we niet? Ik zeg, wacht even, je hebt net de bestuursvergadering. Mensen willen toch beslissen aan de bar en meestal niet aan die bestuurskamer. Ja, ja. Dus het beleid is belangrijk om enerzijds houvast te creëren. Van oké, jongens, we snappen nou waar we heen willen en dit is het en daar kan je aan confirmeren. Maar aan de andere kant is het ook belangrijk door met die gesprekken eigenaarschap en draagvlak te realiseren. Het is niet van het bestuur, het is van ons allemaal.
Ja. En op die manier zorg je ook dat het plan ook eigenlijk daadwerkelijk uitgevoerd, denk ik.
Ja, exact. En daar zit het in, omdat even nou misschien een concreet voorbeeld te nemen. Toen ik mijn eerste jaar op Verdaan kwam, nou, was in ieder geval duidelijk aan de hand van die ledenenquête gingen we wat met de beleidsplan doen. Ook omdat het toenmalige beleidsplan toch inderdaad meer een uiteenzetting van de huidige situatie was. Maar het was gelijk mijn eerste jaar. En ook uit ervaringen vanuit mezelf, vanuit het verleden, wat ik dan als trainer-coach heb meegemaakt. Dus ik dacht, ja, ik ga niet hier gelijk nu even de boel overhoop gooien. Even proberen naar mijn hand te gaan zetten. Tegelijkertijd moest dat beleidsplan er gerealiseerd worden. Dus we hadden die brainstorm sessie gehad. En wat we vervolgens hebben gedaan, hebben we gewoon een aantal thema's gepakt die in het beleid terug moesten komen. En daar hebben we allemaal werkgroepen voor geformeerd. En die werkgroepen stonden gewoon uit mensen, uit leden die een bepaalde expertise hadden. We hadden bijvoorbeeld iemand die een sportdocent had. En die ging dan meedenken over het fysieke deel van de opleiding. We hadden iemand die sportpsycholoog was. Die ging dan meedenken over het mentaal deel van de opleiding. Maar ook de mensen die uiteindelijk uitvoering moesten gaan geven aan het beleid, die hebben we ook in die werkgroepen gezet. Dus dat zorgt natuurlijk voor dat zodra dat beleidsplan af was, hoefden we niemand die uitvoering moest gaan geven uitleggen wat in dat beleid staat. En iedereen die voelde het niet als ja, er is ooit ergens iemand geweest die beleid heeft bedacht. Nee, ik ben onderdeel geweest van de realisatie van het beleid. En die voelde zich natuurlijk maximaal gemotiveerd om er ook uitvoering aan te geven. Dus de eerste 2-3 jaar na dat beleidsplan die we ontwikkeld hebben, zijn we natuurlijk in een enorme sneltreinvaart gegaan.
Ja, en de tijd tikt weg. We zijn bijna bij de eerste helft einde.
Oh,
dus die aanval moeten we nog wel even afmaken.
Gaan we zeker doen.
Ik wil nog even daar het laatste echt aan toevoegen. Binnen de opleiding, technisch management, en dat kan zijn coördinator of manager, dwingen we ook de mensen opdrachten te maken en echt uit te schrijven. En heel veel technisch managers zeggen, het zit in mijn hoofd. Waarom moet ik het allemaal opschrijven? Ik weet het wel. Zo ongeveer. Nou, precies. Zo ongeveer. En als je dat steeds voor elkaar hebt, dan kom je niet tot een heldere consensus. En door dingen te beleven, door dingen op te schrijven, weer opnieuw te lezen, dan ga je pas eigenlijk echt goed de essentie vinden. En dat is wel wat ik echt wil meegeven. Durf de tijd te nemen. Ga aan het schrijven. Wees kritisch. Laat het nalezen. Want dan kom je tot een verhaal wat echt klopt en wat straks gaat inspireren voor de mensen om er iets mee te doen.
Ja, en betrek daar dus ook je doelgroepen al bij. Nou, dan hebben we denk ik een heel mooie eerste kwart en dan gaan we even over naar de rust. Dan is het tijd voor een korte pauze en gaan we over naar onze rubriek jouw hockeyverhaal. Danny, daarin zou ik jou heel graag willen vragen, wat is jouw ultieme hockeyverhaal als jij daaraan terugdenkt?
Ja, een klein beetje wel natuurlijk geleerd aan hetgeen waar we het over gehad hebben. Ik ben natuurlijk bovenal in eerste instantie technisch manager bij Verdaan. We hebben ook een paar jaar geleden besloten dat ik ook een team onder mijn hoede neem. jeugdteam. Met vooral als doel om een voorbeeldteam te creëren in de visie van hoe wij graag onze jeugd willen opleiden. Zodat ook een coach kan zeggen van oké, daar kan ik naar kijken als het zijnde van die kant willen we op. En ik denk dat afgelopen seizoen coach ik het meisje B1-team van Vodaan. En dat een heel mooi voorbeeld is geweest van hetgeen wat wij heel graag op Vodaan willen realiseren. Van het begin van het seizoen in de hoogste topklasse voor competitie draaiden. Was het een team wat heel erg moeite had om voor zichzelf op te komen. Dus een bescheiden team, duiken als het spannend werd. Een beetje het Calimero gedrag. En dat wordt nog wel eens op Vodaan gesproken, dat is ook wel een beetje desvodaans. Je kleiner maken dan dat je bent. En in plaats van met trots iets uitstralen. Daar zijn we het hele seizoen heel erg mee bezig geweest. Veel zelfvertrouwen te geven, doorzettingsvermogen, ook durven trots te zijn, je kwaliteit ook meer gaan inzien. Daar zijn we heel veel in gaan investeren. En uiteindelijk staat zo'n team aan het einde van het seizoen op de Super B finale dag. Speelt het in de reguliere tijd gelijk en moet het shootout gaan nemen. Nou, kan je één ding garanderen, aan het begin van het seizoen had niemand die shootout A willen nemen en B hadden ze hem allemaal gemist. Iedereen scoorde hem en de keeper heeft alle shootouts tegengehouden. Nou, en dan gaat het bij ons niet in de basis om resultaat, maar als resultaat een uitkomst is van een waanzinnig mooi ontwikkelproces, dan is dat degene waar we trots op zijn. En dan is op dat moment mijn doel als technisch manager bereikt om een voorbeeldteam te creëren van hoe je een ontwikkeling kan inzetten.
Ja, en dan kan je met trots vertellen.
Ja.
Dank voor het delen. Lutger, jouw ultieme hockeyverhaal.
Jeetje, 30 jaar lang bezig. En toen dacht ik, moeten we iets doen? Danny, we kennen elkaar lang. We hebben genoeg leuke dingen meegemaakt en ook andere mooie anekdotes. Zal ik er eentje voor halen? Dat zou je vast niet willen. Nee, maar als we kijken terug naar waar we het over hebben gehad. Jongetje C1, sprak ik even kort. Je weet wat ze als doel hadden. Uiteindelijk staan we met dat team toch op het landskampioenschap. En wordt er gewonnen na 2-0 achterstand in de rust, waar ze er niet meer in geloofden. En toch met 4-2 in het van het veld afliepen. En die jongens kwamen daarna afloop, want de champagne stond klaar, de Chateaubriands lagen daar, je wil niet weten, die nog meer dan op de barbecue bij jou, Danny. We hebben één keer hele grote steaks gegeten, nou, daar was het nog meer. En toen moesten wij naar een kamertje komen. De teambegeleider, Rob Groenemeijer, de assistent, Francis Verhul en ik. En toen vroeg dat team, die eerst nog alle vriendjes en vriendinnetjes de kamer uit hadden gebonjourd, vroeg Danny, Billy Bakker, als aanvoerder. Lutger, we hebben nog geen eindrapportcijfer. Want wij werkten in periodes, al een rapport om de ontwikkeling van die jongens bij te houden en te kijken hoe ze er zelf naar kijken en hoe wij er naar kijken. En zo kwam je samen tot een eindverhaal. En toen zeiden we, ja jezus, daar hebben we helemaal niet over nagedacht. We staan toch veel weer te feesten, dan gaan we weer daar, je hangt om je nek en dan ga je vragen stellen over wat is het eindcijfer. En zonder dat ik iets heb overlegd, zeg ik, nou volgens mij kan ik een heel simpel antwoord geven en dat is een 10. En waarom een 10? Niet omdat we gewonnen hebben, want we gaan natuurlijk even door wat Danny zegt, het resultaat staat niet centraal. Maar eigenlijk alle doelen die we in het begin hebben afgesproken, die hebben we gehaald. En weet je wat die jongens toen zeiden? Dat kan niet, want er is altijd wel iets te verbeteren. Maar wat wel de grap is, we zijn nu, want dit was in 2003, bijna 20 jaar verder. Deze jongens spelen bijna allemaal op Amsterdam in Heren Zoveel. Billy Bakker ook, nadat hij gestopt bij Heren 1. Het is echt dat vriendenteam voor het leven geworden. Toch wel heel uniek. En als je weet dat we als Amsterdam het doel hadden van we willen kinderen zelfstandig maken en leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat was het doel wat wij als centraal hadden gesteld. Niet of je het eerste team haalde, niet of je zoveel kampioenschappen, niet het plezier. Nee, we wilden kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen. En dan is het wel grappig om dan later in een interview, waar Billy Bakker terugkeek op zijn hockeycarrière en werd gevraagd, wat neem je nou mee uit je hockeycarrière? Hij zei, wat ik geleerd heb, is zelfstandig worden. Mijn eigen verantwoordelijkheid nemen. En daar heb ik nu nog als vader ook heel veel plezier van.
Ja, nou, dat zijn toch wel. Mag je trots zijn op de doelstellingen van toen?
Na 20 jaar?
Ja. We gaan door naar het tweede kwart. We hebben het tijdens het eerste kwart ook gehad over het eerste stuk van een technisch beleid. Dus het DNA of de visie die je als vereniging hebt. Het tweede deel wat jullie benoemden is het hoe eigenlijk. Wat kunnen jullie eens een lijstje opnoemen? Wat moet er nou in een technisch beleid? Waar hebben we het dan eigenlijk over?
Oh, maar je gaat gelijk al naar de invulling. ik zou in ieder geval een pleidooi willen houden om hier met elkaar goed naar te kijken. Want ik durf te stellen dat 99% van de mensen die zich hiermee bezighouden, eigenlijk de hoe-vraag of overslaan of totaal niet weten in te vullen. Dus ik ben heel benieuwd hoe Danny daarmee omgaat. Maar wat we zien is, als we vragen, we hadden net over die totale lijn, van waar wil je er naartoe? Weet je wat mensen dan altijd opschrijven? Dan zeg ik, ga dromen. En wat schrijven ze op?
Ik ben benieuwd.
Alles wat nu fout gaat, moet dan goed gaan. Oh. Nou, dat is inspirerend zeg. Daar worden we blij van. Oké, Danny, wil jij even onze puinhoop opruimen? Want dat moet er aan het eind van de rit zijn. Net zoals plezier. Ja, vraag ik dan, wat is dan de doelstelling van opleiden? Ja, plezier. Oh, dus we hebben nu geen plezier in het begin van het jaar? Dat is een doel. Dus Sascha, nu is het niet leuk, maar aan het eind van het jaar is het wel leuk? Ik snap er helemaal niks van. Hoe komt het dat we niet in staat zijn om hier een goed verbeeldenis te maken van waar sta je nou voor? En dat je dan vervolgens gaat nadenken, hoe ga ik dat bereiken? Je gaat een wedstrijd toch ook niet in zo van, nou, ik heb een opstelling gemaakt, veel succes, ga het veld in. Ik heb een, natuurlijk, ik heb ook nog even een wissellijst, want anders worden die ouders lastig. En we zien wel de uitslag. Zo werkt het toch niet?
Ja, wat jij zegt is, dat hoe, dus dat DNA, de visie, dat is gewoon heel lastig te bepalen.
En helaas merk ik dat heel veel organisaties daar veel moeite mee hebben om het voor elkaar te krijgen. Maar het lukt altijd nog wel, alleen niet zo spannend. Ja, dat ze plezier hebben of dat we een club zijn voor iedereen.
Maar voor wie is jou dan de organisatie? Is dat dan het bestuurslid of de leden? Of bedoel je met de organisatie dan ook die betaalde krachten die er in principe daar ook verantwoordelijk voor zijn om daar invulling aan te geven? Dus de technisch manager om bijvoorbeeld te noemen.
Een goede vraag. Ik hoop wel dat de waarom-vraag door de leden zelf wordt ingevuld.
Ja. Okay.
Dat is de eerste wat ik nu zeg. Dus dat vinden ze lastig. Maar dan komen ze uiteindelijk wel uit. Alleen, ik zou ze graag willen uitdagen in inspirerende doelen waar je echt warm voor wordt. En niet, ja, we gaan hockeyen. Ja, dat weten we nu zo langzamerhand wel. Mm-hmm. Maar het zit ook veel verder. Want als wij clubs langs gaan en we vragen, wat mag je nooit verloren gaan? Weet je wat ze dan altijd zeggen? De cultuur mag niet verloren gaan. En weet je wat ze nooit opschrijven? Hockey mag niet verloren gaan. Hé, dat is grappig. Dus we komen helemaal niet voor het hockeyen. We komen voor de cultuur. Staat dat in een beleidsplan? Nou, ik kan het nergens terugvinden. Dus dat vinden ze lastig om goed te vertalen. Maar dan om terug te komen op jouw vraag, Danny. Van wie gaat dan om met die hoe-vraag? Ja, dat is inderdaad het management in dit geval. Als je het op een vereniging hebt. Of de technische commissie, als we het over hockey hebben. Of een andere commissie die zich daaraan gerelieerd hebben. Het hangt natuurlijk een beetje af hoe je het als vereniging georganiseerd hebt. Daar zou die vraag neergelegd moeten worden. Hè? Want het bestuur kijkt meer naar de waarom-vraag. De commissies en het management kijkt meer naar de hoe-vraag, de tactiek. En de individuen gaan het uitvoeren. De toepassing, de operatie. En nu doen we 10 jaar technisch managementopleidingen. En wat we ook heel erg gemerkt hebben in het verwezenlijken van de PGO's, de praktijkgerichte opdrachten, dat men daar heel veel moeite mee heeft om goed een plan te maken. En niet te snel verleid worden tot weer die wat-vraag. Ja, we hebben spelers nodig, we hebben zoveel ballen nodig, we hebben een goed veld nodig. Ja, dat is de volgende stap. Maar de hoe-vraag met de staf rondlopen, zeggen deze kant gaan we op en dit gaan we dit jaar doen. Het stappenplan. Hoe vaak hebben wij aan de telefoon gezeten, Danny, voor een stappenplan?
Voor voordaan.
Bijvoorbeeld.
Of voor anderen. Ja, maar daar zit denk ik ook een klein beetje in het antwoord. Ik vind, weet je, het zijn van een technisch manager, dat is niet alleen maar, dan wil ik de opleiding niet aan afdoen, maar het is niet een TM3 of een TM4 cursus op KNB doen en vervolgens je met je diploma de deur uitlopen en je kan het. Het is natuurlijk bij uitstek een ervaringsvak. En als jij daarin je eerste stappen zet, dan betekent dat je die ervaring ook gewoon niet te beroerd moet zijn om die ervaring ergens anders op te halen. Dus ja, ik heb vaak genoeg met Lutger gebeld en gespart over van, oké, weet je, dit krijg ik terug. Want inderdaad, als je goed luistert en goed bevraagt, dan krijg je echt wel van de vereniging van wat is de cultuur, wat is ons DNA en wat zijn onze ambities, wat vinden we belangrijk. Dat merk ik in ieder geval dat niet vaak het probleem is. Maar om dat vervolgens te gaan concretiseren in beleid en in een stappenplan, dat is natuurlijk een volgende uitdaging. Dat is ook onwijs moeilijk. Dat vind ik ook heel erg lastig. En gaandeweg leer je daar natuurlijk ook in. Maar ja, durf gewoon mensen om je heen collega's in het vak. Als je voor ooit vroeger coach bent geweest en je wordt later technisch manager, heb je dan ooit een technisch manager gehad waarvan je dacht, nou die begreep het te goed, bel dat. Ik bedoel, ik heb niet alleen met jou, maar ook andere mensen was gewoon eens een lunchafspraak gedaan van oké, maar hoe heb jij dat destijds op die vereniging dan aangepakt? Niet dat het zo'n blauwdruk is, maar die processtappen kan je natuurlijk wel gewoon laten inspireren.
Ja, en je hebt het dan over iets van een stappenplan bijvoorbeeld. Kan je eens een voorbeeld geven? Hoe ziet dat er ongeveer uit?
Nou, ik denk dat, waar we het volgens mij al eerder over hadden, van ja, een mooi beleid hebben is één. Daar kan ik ook maar van mijn cursus herinneren. Dat moest je meenemen, het beleidsplan van je vereniging. En nou, de mooiste plannen zag ik voorbij komen. Maar het dan implementeren is twee. Wat we in ons beleidsplan hebben staan is, wat ik net al zei, je hebt een eindmoment van je beleidsperiode. Kan verschillen, 4, 5 jaar, we hebben nu voor de komende 4 jaar vastgelegd. En dan per jaar wat we willen bereiken. Dus eerst een stip aan de horizon zetten, nou, in 2025 willen we dit en dit en dit gerealiseerd hebben. En dan vervolgens dan terugredeneren tot het huidige seizoen, oké, maar wat betekent dat dan per stap wat we gaan doen? Dat kan je op verschillende manieren categoriseren. Wij hebben dat gecategoriseerd in enerzijds organisatorische doelstellingen, anderzijds meer hockeytechnische doelstellingen. Makkelijk voor onze organisatie, aangezien we een organisatorisch en een technisch kader hebben. Dus iedereen weet daarin wat te doen en dat heeft tegelijkertijd met elkaar in verbinding.
En een technische doelstelling, is dat het aantal opgeleide trainers of is dat een herkenbare speelstijl?
Ja, bijvoorbeeld. Dat kan inderdaad een herkenbare speelstijl zijn. Dat kan zijn dat wij een bepaalde doelstelling hebben als het gaat om het opleiden van je kader. Daar kan richtingen aan hebben. Dat kan ook zijn over wat willen wij onze spelers de komende jaren meegeven. Dat we bijvoorbeeld onszelf zoveel bewust worden van hun eigen ontwikkeling. Nou, hoe realiseer je dat dan? Nou, per jaar schrijf je dus uit hoe je daar dan naartoe gaat werken. En dat vervolgens weer vertalen naar doelstellingen voor een technisch coördinator. Wat betekent dat dan voor jou om daarbij te dragen aan die doelstellingen voor de jeugdopleiding in zijn geheel?
Ja, en dat is uitvoeren. Hè? En dan zie ik twee soorten verenigingen ontstaan. De ene vereniging noem ik, dat is meer de functionele vereniging. Die doen dus de dingen die ze moeten doen om de sport te kunnen bedrijven. Dus de lichten gaan aan, de ballen worden klaargelegd, de trainer wordt aangesteld, de barman wordt verzocht om op tijd achter de bar te staan, et cetera, et cetera. Oh ja, nog een ALV waar we nog even een discussie voor. Klaar. Maar is dat nou echt interessant? Gaan daar mensen nou voor naar die vereniging?
Nee, ja, nee, dat denk ik niet. Ik vind wel dat je het heel zwart-wit stelt. Ik denk ook wel dat verenigingen wel iets meer in een beleidsplan durven te zetten. Alleen, waar is het aan verankerd? Er is bijvoorbeeld, ik noem maar even een voorbeeld, op een gegeven moment dat ASM-model, dat Athletic Skills model waar je dan een adoptiesport hebt om je motorisch op te leiden. Nou, dat wordt dan ik noem het maar even, een trend. En iedereen gaat ASM-veeltjes aanleggen en die gaat een ASM-training organiseren. En dan, als ik dan vraag, maar waarom doen jullie dat? Waar draagt dat dan aan bij? Het is dan niet vervolgens aan een doelstelling voor waar we naartoe willen aangeleerd. Nee, het is, ja, dat is belangrijk, vinden we belangrijk, dus we implementeren dat. En op zich is dat hartstikke goed, want er is niks mis met een ASM-veeltje en dat goed trainen. Maar wat gaat het in het grote geheel bijdragen?
Precies, dus dan heb je die andere vereniging. Dat noem ik dan de ontwikkelgerichte vereniging. Die bezig is met eigen doelen na te streven. Hé, jongens, wij hadden toch de droom om over 5 jaar daar te staan. En dat betekent toch dat we in jaar 1 onderwerp A oppakken. Ja. En dat willen we heel goed hebben. En jaar 2 onderwerp B en gaan zo maar door. En dat we dus met elkaar gemeenschappelijk proberen dat voor elkaar te krijgen. Snap je? Dan werk je meer aan de vereniging. Bij een functionele vereniging werk je met de vereniging. En hier probeer je veel meer gedragenheid te creëren. Ook die gemeenschappelijkheid en ook die eigenaarschap wat we dit al hebben gehad. Hé, maar dit is gaaf. We gaan hier mooie mensen maken. En dat eerste jaar gaan we beginnen om mensen duidelijk te maken in de club. Wat dat betekent. Dat ze überhaupt snappen wat wij willen in ons beleid. En de tweede stap zou kunnen zijn. Oké, we gaan mensen daarvoor opleiden. En het derde jaar, we laten ze los in de organisatie. In het vierde jaar, we zorgen ervoor dat ze dat zelf zelfstandig helemaal kunnen ontwikkelen. Hè? Dan heb je een heel mooie stappenplan.
Maar dat is de afgelopen jaren best wel moeilijk geweest. Hè?
Ja, corona heeft natuurlijk een uitdaging gemaakt. Maar het gaat mij even om, ben je in staat om langs die lijn te denken, Of ga je heel snel alweer terugvervallen in de moedjes van de dag, de waan van de dag, noem het allemaal maar zoals je wil. En natuurlijk heb je uitdagingen, maar dat is in de wedstrijd toch ook, Danny. We kunnen aanvallen en we kunnen zeggen tegen elkaar, we gaan over rechts. Maar als blijkt dat daar een supergoeie verdediger staat, dan ga je ook een oplossing in de pauze zoeken. Hebben we net toch ook bedacht. We gaan nu even wat scherper zijn misschien. Dus ben je in staat om je lijn te hebben, snap je die lijn en kan je daar dan ook indien nodig creatief in worden, op afwijken, et cetera. Dat is een houvast.
Ja, en als je even loslaat, kan je hem er ook weer vervolgens weer vastpakken.
Zeker. Zeker. Maar jij wilde heen van, ja, de afgelopen periode was lastig. Waarom was het lastig?
Nou, kijk, wij waren met een hartstikke mooi plan bezig en mooi via doelstellingen ergens naartoe aan het werken. En vervolgens komt er iets in het leven waar we met elkaar allemaal nog nooit mee te maken hebben gehad. En hebben wij vanaf het begin van corona eigenlijk heel hard tegen elkaar gezegd, maar we houden ons vast aan onze doelstelling, we blijven eraan werken. Maar, en met ieders stellige overtuiging dat dat succesvol is. Maar op een gegeven moment word je zo overladen met alle praktische uitdagingen die in de afgelopen 2 jaar corona heeft meegenomen. Dat wij, kijk, vorig seizoen was eigenlijk een beetje het na-corona seizoen. We hebben nog in de zaal toen nog eventjes een momentje gehad dat we tussen 7 en 5 niet mochten sporten. Maar daarna dachten we van, gaan we weer op dezelfde voet verder. Maar dan, je zit zo in die waan van de dag methodiek na 2 jaar, dat wij dus ook op die manier zo doorgingen. En we hebben echt aan het begin van het seizoen, van dit seizoen, echt in augustus, in de zomer, met elkaar gezegd, ho, stop, we gaan eventjes weer kijken, wat hebben we ooit opgeschreven als doelstellingen? En waar staan we nu? We hebben gewoon ter plekke weer we hebben een heissessie genoemd, weer even kijken van wat vinden we goed gaan en wat kan beter. Ons weer even weer terug te krijgen in die planning. Dat bedoel ik met als je dan even die houvast loslaat, dat je hem wel die lijn weer kan vastpakken.
Ja, maar dan moet je hem dus wel hebben, dat haakje. Hè? En jullie hebben hem en je ziet dat jullie wel helpt.
Het is denk ik wel een redding geweest om er weer te zorgen dat we niet de weg kwijt gaan.
Ja, het onderschrijft denk ik ook, hè, wat we nu hier bespreken, hoe belangrijk het eigenlijk is om zo'n visie te hebben, om een plan te hebben. En ook om dus wat jij al eerder al zei, Danny, om af en toe te evalueren en te kijken waar staan we nu. Ja. Moeten we even opnieuw herijken.
Ja, ja. En om aan dat toe te voegen is, als ik kijk naar de afgelopen 20 jaar, toen ik 20 jaar geleden begon met dit vak, konden we rustig 5-jarige afspraak met de vereniging maken om iets te bereiken. Want we zeiden opleiden, jongens. Het duurt lang. Hè? Een jongetje komt binnen of een meisje komt binnen op 8-jarige leeftijd. Dan gaat op 18 uit de jeugdopleiding. Dat is 10 jaar. En misschien nog wel meer. Soms komen ze al eerder binnen. Dus dat is niet zomaar een Tweede Kamerperiode. Waar we eventjes na stemmen weer verder kunnen. Dus durven ook een lange scope te hebben. Toen kwam de financiële crisis. Toen zeiden ze tegen mij, ja, wacht even Lutger, we gaan nu plannen maken per jaar, want we weten niet of we volgend jaar nog geld hebben, of we nog genoeg leden hebben die de contributie betalen, et cetera, et cetera. Onzeker, we gaan het per jaar bekijken. Dat is eigenlijk gebleven in de periode toen het weer beter ging. Ja, en toen kwam corona. En die scope van 1 jaar werd toen een maand. Want ja, we weten niet of we over 6 weken ook nog mogen sporten. En wat ik nu merk is dat de meeste bestuurders, maar ook alles wat er omheen hangt, ook trainers, veel kijken nu naar de eerstkomende wedstrijd. Ah jongens, dat is wel heel kort hè. Want dat is dagkoersen gaan doen. En wat hebben we nou zelf aangeleerd? Ga dan met het team afspreken, wat wil je bereiken? Denk aan dat verhaal van jongetje C1. Wat wil je bereiken aan het eind van het jaar? En hoe gaan we dat invullen? Dat is niet, we zien wel wat we komende zaterdag doen. En op basis dan, want dat is dan heel verleidelijk van de uitslag, weer een andere training te gaan doen. Want ja, ze kon niet zo goed slaan. Of ze kon niet zo goed scoren. Moeten we daar maar weer even aan werken. En zo'n plan helpt je om wel die houvast te creëren, wat Danny eigenlijk zelf net bevestigt.
En jouw oproep is dus ook eigenlijk, durf meer naar de lange termijn te kijken en echt over lange periodes te denken. En niet van jaar naar jaar of zelfs van maand naar maand, klopt dat?
Ja, en bestuurders, ga goed nadenken waarom je er zit. Zit je voor jezelf? Omdat je iets wil scoren? Een leuk veld, dat daar je naam aan verbonden kan worden? Trainer, zit je er om op je cv te kunnen zetten dat je weer een mooi kampioenschap hebt gehaald? Of ben je daar met elkaar om het gemeenschappelijke doel wat je als vereniging hebt geformuleerd, proberen te realiseren? Ga eens voor dat hogere doel.
Ja, ik denk een hele duidelijke oproep aan iedereen die hier op een vereniging mee bezig is. We hebben nog een paar minuten. Waar ik nog even wel benieuwd naar ben, is hoe zien jullie de rol van opleidingen binnen zo'n technisch beleid?
Wat bedoel je de vraag precies?
Nou, ik kan me voorstellen dat elke vereniging er anders naar kijkt. Hè. Moet iedereen opgeleid zijn? Moet je heel, heel jong beginnen? Moet je je technisch kader binnen de vereniging opleiden?
Dat is een appeltje-eitje voor jou.
Ja, dat lijkt me inderdaad een appeltje-eitje. Maar ja, weet je, als we het linken aan dat hele beleidsplanverhaal. Ja, tuurlijk. Kijk, wij hebben opvoordaan, hebben wij een van onze kernwaarden is ontwikkelen. En we hebben dus ook met elkaar gezegd, dat gaat dus niet alleen maar over die spelers. Dat gaat juist ook over die vrijwilliger. Dat gaat ook over die trainer. Dat gaat ook over die technisch coördinator. Dus, want die zijn allemaal onderdeel van de vereniging. Dus ja, dat was voor ons inderdaad een 1-2'tje op dat vlak. Plus dat als jij wilt dat je beleid ook echt niet alleen maar op papier blijft staan, maar ook naar het veld is, zou je ook iedereen in die opleiding ook volgens dat beleid moeten opleiden. Om daarin ook die stappen te gaan zetten. Dus we hebben ook echt heel bewust ervoor gekozen om niet alleen maar zeg maar een KNB-opleiding op de club te realiseren, maar vooral te kijken van oké, maar wat willen wij dan in de opleiding en begeleiding van onze mensen meegeven? Gelieerd aan onze kernovertuigingen van hoe wij denken dat hoe jeugd opgeleid moet worden. Dus dat hebben we vooral ook zelf ontwikkeld.
Ja, onderschat het begeleiden niet. Hoe vaak komt het voor? Danny, wil jij het teamje doen? Oh, jij hebt je vinger opgestoken. Hier, is een zak met ballen. Veel succes. Eind van het jaar tellen we wel even de ballen na. Elke bal die verloren hebt, die moet je nog even betalen als vrijwilliger.
En je kan betaalde krachten op verschillende manieren inzetten. Je kan heel veel betaalde krachten, die natuurlijk soms vreemd kiezen voor me, heel veel dure trainers op de jongste jeugd te zetten. Of heel veel dure trainers op de prestatieteams te zetten. Waar wij in de basis voor hebben gekozen is vooral een sterk technische staf inzetten. Of een TCO, zoals van sommige clubs dat heet. Om te zorgen dat elke trainer die actief is op de club, of elke coach die is actief op de club is, een professional heeft die hem de juiste en de goede ondersteuning en begeleiding kan geven.
Ja, dus eigenlijk onderschrijf je ook, hè, niet alleen opleiden, maar ook het continu blijven begeleiden.
Ja, en besef ook als leidinggevende hoe cruciaal dat is.
Ja.
Ik weet nog toen ik coach was van een team waar ik vrij alleen in stond, waar ik helemaal niet erg vind, want ik had genoeg ervaring, waar best wel uitdagingen lagen, dat ik de technisch managers heb opgebeld. Die heb ik een half jaar niet gezien. En die vroegen mij, maar waarom bel je mij nou? Jij bent de meest ervaren trainer van deze hele vereniging. Dan hoef je toch geen advies van mij te hebben? Dus het gaat niet alleen om wie meer weet, maar het gaat er vooral om, weet je goed als vereniging waar je mee bezig bent, welke opdrachten geef je? Als een trainer komt, zeg je niet zomaar die ballen, zak met ballen, maar zeg je, hey joh, jij past bij dit team hier mee. En wij hebben een gedachte bij dit team. We zouden heel fijn vinden dat je daar bijvoorbeeld de sociale interactie weet te verbeteren. Ja. Ga daarmee aan de slag en we gaan je daarbij helpen.
Ja, dus dan daar ben je ook weer het lange termijn doel eigenlijk.
Ja, maar en dan heb je een plan.
Ja.
Zet die mensen niet alleen met de zak het ballen voor, maar geef ze ook gerichte opdrachten mee waar ze echt aan kunnen werken.
Ja, ik kijk even naar de tijd. We gaan hem helaas afronden, want ja, we lopen anders veel te veel uit de tijd. Volgens mij is de conclusie van wat we gezegd hebben is, opleiden super belangrijk, maar blijf het ook begeleiden. Dus geef niet iemand van tevoren een opdracht en spreek hem over een jaar weer, maar blijf hem ook betrekken. Ik wil graag naar de shootouts. En dan wil ik jullie vragen om in 8 seconden even een soort take-home message mee te geven. Het is echt super kort, dus denk er goed over na, zou ik zeggen. Lutger, mag ik jou vragen te beginnen?
Werk niet aan dagelijkse problemen, maar aan een inspirerend plan.
Prachtig. En in 6 seconden. En dan gaan we naar de concurrent aan de andere kant. Kijken of jij hem ook scoort. Mag ik jou ook vragen jouw shootout te nemen?
Nou ja, een goed beleidsplan is 1. Maar denk ook vooral na over hoe je dat uiteindelijk in een breed draagvlak in weet te implementeren.
Dan hebben we nog het laatste onderdeel en dat is de cooling down. En daarin vragen we onze gast om een tip voor de luisteraars gerelateerd aan het onderwerp. Dus mensen die zich nog wat meer willen verdiepen hierin, zou ik jullie willen vragen wat jullie je inspireert. Danny, zou jij willen beginnen?
Nou, ik weet niet of dat het mij inspireert, maar ik heb hem vooral opgevat als welke tip wil je meegeven. En ik heb afgelopen week een interview op hockey.nl gelezen waar ik, die ik echt heel erg mooi vond. En dat ging om het interview van Stefan Duyf. Ik zou echt elk bestuurslid willen oproepen om dat interview te lezen. Want dat geeft denk ik een heel goed inkijkje hoe de betaalde krachten in de hockeysport, hoe hun leven eruit ziet als jij werkzaam bent in de hockeysport. Welke afhankelijkheid je daarin ook hebt en dat je hopelijk ook als vereniging realiseert dat je los van een hockeyvereniging dus ook een werkgever bent. En dan weet ik natuurlijk niet hoe dat allemaal daar is gegaan. Maar ik vond het wel een hele open interview van hem waarvan ik denk, nou, ik denk dat het heel goed is dat het interview gepubliceerd is. En ik hoop dat heel veel mensen het lezen.
Ja, superleuk. Dank voor het delen. Dit is voor jouw cooling down tip.
Ja, wat leuk dat jij begint over adviezen richting bestuur. Want ik heb 2 boeken meegenomen. Niet 1, want ik hou ervan meer dingen. En 1 boek, ik pak het
ze liggen hier op tafel.
Ja, maar ik pak het even, want ik vind ze altijd wel heel mooi. Dat is, misschien kennen de lezers het wel, althans als ze het horen. Dat is een boek van Back to Basics. De kracht van verenigen. Dit is een netwerk waar ik zelf ook bij zit, waarin we proberen inzichtelijk te maken wat onzichtbaar is in een vereniging. En dat is de onderstromen. Het is wat we net besproken, zaken worden niet in de bestuurskamer besproken of besloten, maar waar wordt het wel? Vul het maar in.
Aan de bar.
Precies, aan de bar. Dus dat is die onderstroom. Welke verbindingen zitten erin en heb je daar zicht op en begrijp je hoe dat werkt, dat principe? En hoe leden in een vereniging zich manifesteren en wat hun belangen en dergelijke zijn? Dus zou ik zeggen, bestuur, begrijp wat jouw rol als werkgever, als opdrachtgever is. En ga goed kijken, hoe functioneert nou die vereniging? Denk niet dat je even de ervaring, zoals zeker in de hockeywereld heel veel gebeurt bij ervaren voorzitters die uit het succesvolle zakenleven komen, om dat even 1-op-1 te kopiëren op een vereniging. Ja. Dus dat is 1 boek. En ja, ik kon het toch niet nalaten om nog een 2e boek mee te nemen. En dat is, ik pak hem, want het is al een heel zwaar boek. En daar heb ik zelf 3 jaar mogen werken. En zoals je weet ben ik begonnen, althans in ieder geval mijn hockeycarrière, bij Hockeyclub Amsterdam, waar we het over hebben gehad. En dat is de oudste club van Nederland. En die bestaan dit jaar 130 jaar. En we hebben standaard om de 25 jaar een lustrumboek uitgegeven. En ik heb de eer gehad om het boek van 125 jaar te mogen begeleiden. Het heeft 3 jaar echt, diepe nachten gekost om het voor elkaar te krijgen.
Maar ligt hier nu een prachtig boek.
Hè? Ik geloof niet dat er 1 club is, nu durf ik wel heel brutaal te zijn en arrogant, die dit voor elkaar heeft gekregen, even de Amsterdamse lef erin te gooien. Het beschrijft heel mooi vanuit verhalen, wat is nou echt die DNA van de vereniging waar je trots mag zijn en wat doe je er ook daadwerkelijk mee?
Superleuk, dankjewel.
Mag ik nog 1 advies meegeven aan mijn collega's? Want
zeker weten.
Ik had een tweede. En dat is niet een leesvoer of iets dergelijks. Want wat dat betreft doe ik dat zelf niet zo. Tenminste, ik ben niet zo'n heel lezer, maar meer iemand van de praktijk. Durf ook eens in de keuken van iemand anders te gaan kijken. Dus durf ook eens een keer bij een andere vereniging te kijken hoe die het doen. En voel je als grote vereniging niet te groot om dat bij een kleine vereniging te doen. En vice versa. Maar ook stapjes naar een andere sport. Ik heb vorig seizoen in maart ben ik 2 dagen meegelopen met de opleiding van AZ. Nou, dat heeft mij echt enorm doen inspireren en heel veel energie gegeven. En misschien denk je van, ja, zo'n betaalde sportorganisatie die is niet te vergelijken met hockeyvereniging. Nou, ik denk dat heel veel principes echt wel 1-op-1 over te nemen is. Dus inspireer je continu, zou ik zeggen.
Ja, durf bij de anderen te kijken.
Ja, zeker.
Mooi. Dank jullie wel. Daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze 1e aflevering over technisch beleid. In de volgende aflevering bespreken we een vergelijkbaar onderwerp, maar dan gaan we in op arbitragebeleid. En ook daarin bespreken we tips om het arbitragebeleid op jouw vereniging zo goed mogelijk in te richten. En verder wil ik jullie, Lutger en Danny, heel erg bedanken voor jullie input en alle mooie inzichten die jullie onze luisteraars gegeven hebben. En natuurlijk ook weer aan onze luisteraars. Dank voor het luisteren en tot snel voor de volgende aflevering.